We willen twee schriftgedeelten lezen deze morgen. Het eerste, dat had u misschien wel verwacht, uit Handelingen, hoofdstuk 1, de eerste 11 versen. En aansluitend een paar versen uit Psalm 24. Handelingen 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levens heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk van God betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij henen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dan een paar versen uit Psalm 24. Psalm 24, de versen 7 tot en met 10. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere der heerscharen. Hij is de koning der ere. Tot zover de schriftlezing. Hemelvaart. Het hoogtepunt. Dat is ons thema deze morgen. Wat zegt de Bijbel over hemelvaart? Maakt hemelvaart verschil in ons dagelijkse leven? Ik zou deze morgen 4 historische feiten naar voren willen halen wat betreft de hemelvaart. Wat betekent de hemelvaart? Eerste plaats, de opname van Christus naar de hemel. De zichtbare hemelvaart. De apostel Lucas heeft 2 boeken geschreven, misschien nog meer, maar deze zijn gepubliceerd. En de eerste is een bestseller. Het is het Lucas-evangelie. En daar schrijft hij over aan het begin van ons schriftgedeelte. Hij zegt: Hij schrijft, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen. Hij zegt heel eenvoudig, ik heb mijn eerste boek geschreven, dat is het Evangelie van Lucas, zoals wij het nu noemen. En dat is het boek wat handelt tot de hemelvaart. Aan het eind van het Lucas-evangelie kun je een stuk of 4 versen vinden die heel compact beschrijven de gebeurtenis van de hemelvaart, al in zijn evangelie. Hier staat, tot de dag dat hij werd opgenomen nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Vanaf dit moment dat hij begint te schrijven is hij bezig met zijn tweede boek. En we zien eigenlijk dat er een hele kleine, een momentane overlapping is van beide boeken. Zowel de tekst als de boeken zelf. En ik zou dat willen noemen dat het een scharnierpunt is. Het scharnierpunt waar alles om draait bij Lucas. Deze twee boeken zijn met elkaar verbonden. Die kun je eigenlijk niet losmaken. En ik zit te kijken, maar vroeger had je van die enorme deuren. Denk aan die kastelen. En die hadden geweldige scharnieren hadden ze. En waar de deuren aan ophingen. En dat is een punt waar dat hele gewicht op draagt. Soms een paar punten boven elkaar. Maar dat hele gewicht van die zware deuren. En die deuren die waren bewegelijk. Maar alles werd afgesteund op dat punt van die scharnieren. En zo is het ook met het evangelie van Lucas en het boek Handelingen. Er zit zo'n samenhang. Dat hoort bij elkaar. En waar draait het om? De hemelvaart. Het draait om de hemelvaart. Niet het kruis. Dat wordt zeer zeker duidelijk uitgelegd. Niet de opstanding, maar de hemelvaart. In Handelingen 1 kijkt Lucas terug. Wat is er gebeurd? We lazen net, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. De hele periode van het evangelie en alles wat er rondom ligt, heeft de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs gegeven. Hij heeft ze het leven dat hij leefde voorgeleefd. En ze kregen enorm veel instructies van hem. En Lucas heeft dat heel historisch beschreven. Maar er is nog een bepaalde afsluiting. Dan staat er in dat gedeelte in vers 3, aan 2 en 3, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. Er was een periode van 40 dagen dat het ene na het andere moment er was dat de Heer Jezus verscheen. Als de opgestane Heer, als de levende Heer. En voor ons moeilijk voor te stellen, maar heel persoonlijk, heel direct, heel tastbaar, waren dit ontmoetingen met de persoon van Jezus Christus. 40 dagen lang, verschijnend en sprekende, wat heeft hij veel uitgelegd? De leerlingen kregen nieuwe instructies. En hij zegt nog wat meer in vers 3. En tot hen sprekende over al wat het koninkrijk van God betreft. Hij noemt maar één onderwerp, Lucas. Hij had meer onderwerpen kunnen nemen. Als je zijn evangelie leest, dan kun je een lange lijst van onderwerpen opschrijven. Maar hij noemt één onderwerp. En dit onderwerp is overkoepelend. Het koninkrijk van God. Daar gaat het om. Daar legt de Heer Jezus een heleboel dingen over uit aan zijn discipelen. Wat is het koninkrijk Gods? Wat is het koninkrijk der Nederlander? Een domme vraag, zou je zeggen. De plek, het terrein waar Nederland het voor het zeggen heeft. Of je kan ook zeggen, het koninkrijk van Willem-Alexander. We zijn wat voorzichtig, want intussen hebben we een constitutionele monarchie. Maar vroeger was het heel duidelijk. Er was een absolute heerschappij. Waar Christus heerst, daar is het koninkrijk van God. Waar God het voor het zeggen heeft. En bidden we niet voor niets dat uw wil geschieden. We beginnen onze Vader beginnen we. En we bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Dat is verstrekkend. Dat is veelomvattend. Het onze Vader. En de Heer Jezus legt daar heel veel dingen over uit. Lucas zegt er iets over in één vers, nog meer versen, in Lucas 17, vers 21. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, het koninkrijk van God, dat is bij je, zegt mijn NBG-vertaling. Andere vertalingen zeggen, het is in u. De Statenvertaling zegt, het is binnen u lieden. En de echte Luthervertaling van 1912, die Luther zelf heeft vertaald, iets is inwendig in euch. Inwendig. Het is van binnen. Het koninkrijk van God is iets in onze harten. Het koninkrijk van God is iets in onze levens. En de vraag is, in hoeverre is Christus koning in mijn hart? In hoeverre heeft Hij het hier voor het zeggen? En ik kan getuigen dat ik, toen ik nog vrij jong was, een keerpunt in mijn leven heb gehad. Dat was een conferentieweek van een studentenvereniging. Ik was ruim 21 jaar. En ik, in die week werd ik erg geraakt door de Bijbel. En toen heb ik dit tegen Jezus Christus gezegd. U krijgt de eerste plaats in mijn leven. Het was heel onopvallend. Het heeft doorgewerkt mijn hele leven lang. Het koninkrijk van God is iets tastbaars. Het is reëel. Terug naar ons vervolg in Handelingen 1, vers 4. Lezen we, en terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hen Jeruzalem niet te verlaten. Ze moesten in Jeruzalem blijven. Nou, misschien zo zeg ik, Jeruzalem is best een mooie plek om te zijn, maar ze mochten daar niet vandaan. Maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. Het was een belofte. Die de Heer Jezus eigenlijk gekregen had. En die ook voor de discipelen van toepassing was. De belofte van de Vader. En Johannes, Lucas, die legt uit wat dat inhoudt in vers 5. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. De uitstorting van de Heilige Geest. Het Pinksterfeest zullen we daarbij stilstaan. En ze moesten daar blijven wachten. Nu, allerlei gedachten kwamen in hen op. Wat gaat dat worden? Wat gaat daar gebeuren? Wat bedoelt hij eigenlijk? Wij hebben makkelijk praten. We kunnen onze Bijbel lezen. Maar voor hen was alles totaal nieuw. En het kwam als verse geschiedenis op hen af. En ze zitten een beetje met hun situatie. En als je een beetje thuis bent in de geschiedenis van het Joodse volk, dan weten we, het was de tijd van de Romeinse overheersing. Dat was geen kleinigheid. Dat was heel zwaar voor de Joden, voor het hele volk. En dat zat ze dwars. En wij hebben ook politieke onderwerpen misschien, of staatkundige onderwerpen, nationaal, misschien regionaal, misschien internationaal, wat ons bezighoudt. En als we nadenken over de Bijbel, dan komt dat naar voren. En dat gebeurt hier. Ze stellen een vraag. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Dat is een goede vraag. Gaat u iets doen aan al die ellende? Aan deze politieke situatie? Gaat u het omgooien? Bent u eindelijk degene die we verwachten, de Messias? Dan krijg je een antwoord dat er niet om ligt. Hij zeide tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Je kunt dat met eigen woorden kun je dat vertellen, wat hier staat. Maar eigenlijk, waar bemoei je je mee? Klinkt een beetje hard als je dat zo zegt. Waar bemoei je je mee? Nou, dit zegt de levende, liefdevolle Heer. En de tijden, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Wat zegt Jezus? God de Vader gaat dat niet weggeven. Hij geeft niet zomaar zijn plannen weg en zijn gedachten. We hebben de Bijbel, we kunnen een heleboel dingen leren. Maar als we proberen het naadje van de kous te weten, dat is niet de bedoeling. Er is veel meer aan de hand. En het leek erop dat deze, beste lieve mensen ergens vastliepen. Nu het vervolg. Dan geeft ze wel degelijk een antwoord. Vers 8. Maar staat er. En dat is de context van dit geweldige vers. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Wat een belofte. En hoeveel mensen hebben deze belofte misschien niet uit hun hoofd geleerd. En is er niet over gesproken over dit ene vers. Maar het vers wat ervoor staat hoor je minder over. Maar Gods oplossing is inderdaad wat we in dit vers vinden. Hij voorziet. Hij gaat voorzien in deze nood. Deze complexe situatie in Israël. En Israël is door de eeuwen heen complex geweest. Het is nu heel complex. Het is Gods volk. En God gaat er weg met dit aardse volk. De profetieën worden vervuld. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Je leest het nieuws. En als je probeert goede bronnen te krijgen. Om het nieuws te pakken te krijgen. De Bijbel gaat voor je ogen in vervulling. Maar Gods plan gaat er dwars doorheen. En dat is wat we hier zien. Dat waren zijn laatste woorden. Die de Heer Jezus op aarde gesproken heeft. Want wat lees ik in vers 9. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen. Dit geweldige vers. In Handelingen 1 vers 8. Over de volmacht. De komst van de persoon van de Heilige Geest. De zalving. De bekwaming. De bekrachtiging. De doop noemen het sommigen het. Er zijn een heleboel termen. Over deze gebeurtenis. Het is heel wijd, dit begrip. De Heer Jezus vaart ten hemel. Dat is ons eerste punt. De opname van Jezus Christus. En hoe gebeurt dat? Eigenlijk heel eenvoudig. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, en ze keken naar boven, ze zagen hem omhoog gaan, opstijgen. Ze zagen de opname voor hun neus, en hoger en hoger en hoger. En op een gegeven moment was er een wolk, en die kwam ertussen. En ze bleven staren. Wat een gebeurtenis. Het was een lijfelijke, letterlijke gebeurtenis. De hemelvaart van Jezus Christus, van het oog vanuit de mensheid bekeken. Vanaf de aarde bekeken. Dat is de gebeurtenis hier. Dat is de hemelvaart. En dan staan ineens twee mannen bij hen. Maar daar komen we zo op terug. Het tweede punt wat ik zie, dat is hoe kijkt de hemel naar de hemelvaart? Hoe kijkt God naar de hemelvaart? Dat is mijn tweede historische feit, ik noem het de ontvangst van Christus in de hemel, kun je zeggen. Maar misschien mag je ook zeggen in de troonzaal. De bekroning. De bekroning in de geestelijke wereld. En nu gaan we naar Psalm 24. We hebben met heel bewust die verzen gelezen. Het zijn profetieën. Psalm 24, vanaf vers 7 tot met vers 10. En het zijn profetieën die ons iets zeggen over wat er daadwerkelijk gebeurde met de hemelvaart. Psalm 24, vers 7 zegt: Hef poorten uw hoofden omhoog en verheft u, gij al oude ingangen. Maak je gereed, zet alles klaar. Wees gereed voor de ontvangst, opdat de koning der ere ingaat. Dan komt natuurlijk de vraag. En moet je voorstellen, die troonzaal in de hemel en die miljoenen aanwezigen, de engelen, God zelf. Een bijzondere plaats bij de troon van het heraal. En daar wordt iemand ontvangen, daar komt iemand binnen. En dan komt de vraag, wie is toch de koning der ere? Wie wordt hier ontvangen? Om wie gaat het? Dan komt het antwoord, de Heere. Sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. De Heer Jezus Christus is een geweldig overwinnaar. Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel. Dat kunnen we misschien begrijpen. Maar ook op de aarde. Deze aarde, alles zo in beweging is. En misschien ons eigen leven. Hè, onze persoonlijke omstandigheden kunnen zo gaan variëren en door elkaar geschud worden. Hij is op de troon. Die heerschappij heeft de hemel. Het was Daniel die zulke gezichten kreeg, die zoveel verstaan heeft van Gods plan. En we smullen nog steeds van zijn profetieën. Het was Daniel die beleed dat de hemel de heerschappij heeft. En zijn situatie, de politieke omstandigheden van Daniel waren alles behalve makkelijk. En ik denk net zo min als onze tijd. De tijd waarin wij nu leven is een moeilijke tijd. Is een lastige tijd. Om te begrijpen wat er rondom je gebeurt. Regionaal, lokaal, maar ook nationaal. En vooral internationaal. Wat gebeurt hier op deze wereld? De hemel. Heeft alles onder controle. Wie is hij tot de koning der ere? De Heere de Heerscharen. Weet je wie in haar gebed, moet ik zeggen, God zo noemde? De Heere der Heerscharen. Anna. Die vrouw die geen kinderen had, die niks had en die gepest werd door haar mede, de tweede vrouw van Elkana. De Heere der Heerscharen. Hij is de koning der ere. We gaan terug naar Handelingen 1. De ontvangst van Christus in de hemel. En daar gaat het om. De discipelen zagen hem vertrekken. Maar in de hemel zagen ze hem binnenkomen. De Heere der Heren, de koning der koningen. Het derde historische feit van de hemelvaart, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest. We zitten dicht bij Pinksteren natuurlijk. We lezen een stukje uit Johannes 7. Johannes 7, vers 37. En een gedeelte wat u vast wel kent. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep. Dat is loofhuttenfeest. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan zou vragen, ja, waar gaat dit over? Wat is dit? Wat een woorden. Wat heeft dat voor betekenis? En gelukkig. Johannes de apostel geeft ons een beetje uitleg. Dit zeide hij van de geest. Welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. De uitstorting van de Heilige Geest. Dat zou gebeuren de Pinksterdag en daarna. Nu staat er een klein kort zinnetje. Want de Geest was er nog niet. Dat is nog allemaal voor Pinksteren, dat kunnen we volgen. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De verheerlijking van Jezus Christus had nog niet plaatsgevonden. Wat wij nu net zien in Handelingen 1, de verheerlijking van Jezus Christus. En dit was baanbrekend voor Gods plan. Baanbrekend voor Gods plan. We gaan even naar Handelingen, wat er precies gebeurde. We kijken even vooruit. We hebben natuurlijk straks een dienst met Pinksteren. En mogelijk dat dit gedeelte Handelingen 2 wordt genoemd, wordt uitgewerkt. Even op heel snel eroverheen. Op hoofdlijn. Wat gebeurt er? De Heilige Geest wordt uitgestort. Petrus staat op met de 11. Petrus opent zijn mond en geeft uitleg. En meteen verwijst hij naar Joël. Hij zegt, dit is het. Joël, zegt hij. Joël. Het zal zijn in het laatste van de dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En deze omstanders, dit massale publiek, weet precies wat hij bedoelt. En dan geeft hij antwoorden, dan geeft hij wat commentaar over wat er precies gebeurd is. In Handelingen 2 zegt hij, vers 33, wat er eigenlijk gebeurd is met Pinksteren. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Dus hij zegt eenvoudig, de Heilige Geest is nu uitgestort, conform de profetieën, dat was voorzegd, maar, zegt hij, nu hij dan door de rechterhand van God, en wie is hij, vorige vers, Jezus heeft God opgewekt. Nu de Heer Jezus is verheerlijkt. Dat is de uitleg van Petrus. Nu de Heer Jezus is verheerlijkt, is de geest uitgestort. En was de Heer Jezus niet verheerlijkt, was het niet gebeurd. Het boek Handelingen was gestopt. De uitzending van de discipelen had niet plaatsgevonden. De doorbraak op de Pinksterdag was geen feit geworden. De ettelijke duizenden die tot geloof kwamen, was niet gebeurd. En wat denk je van de miljoenen daarna en nu in onze dagen? De verheerlijking van Jezus Christus is alles bepalend om de kroning, het kroningsfeest van Jezus Christus, daar in de troonzaal, daar draait alles om. Hemelvaart, mijn laatste en vierde historische feit wat ik gevonden heb. Hemelvaart en de wederkomst. Ik zou nog kunnen uitweiden. Er zijn nog meer versen te noemen die relatie aangeven in de Bijbel met de troonsverstijging van Jezus Christus. Terug naar Handelingen 1. Inderdaad zagen we dat de twee mannen met witte kleden stonden bij hen. Vers 10 van Handelingen 1. En die spreken de discipelen aan. Ze staren naar de hemel. En wat zeggen ze? Galileese mannen, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, zeggen ze. Deze Jezus. Mooi, hè? Die van u opgenomen is naar de hemel. Een verklaring, een bevestiging van de hemelvaart. Zal op dezelfde wijze wederkomen. Nu, ik weet niet wat uw liefhebberijen zijn, wat u leuk vindt. Ik heb een bescheiden belangstelling voor wielrennen. En daar heb ik een voorbeeld uit. De Giro-ronde, dat is de wielronde van Italië, is dit keer begonnen in Jeruzalem. Dat is de eerste keer. En de winnaar van de Giro-ronde, dat is Tom Dumoulin, van vorig jaar, een Nederlander, die werd kort geïnterviewd. En Moet je zich voorbereiden. Dus zijn wat vragen gesteld. En zeggen, wat ga je eigenlijk doen vandaag? Je hebt kennelijk een vrije dag. Of die kon hij zelf invullen. Ja, dan zegt hij, ik moet natuurlijk gaan trainen, zegt hij tegen de interviewer. Maar zegt hij, ik heb al een rondje gedaan hoor, zegt hij. Ik ben al in de oude stad geweest. En niet overal heb ik gefietst. Ik heb ook stukken gelopen. Ik wil toch wel wat van Jeruzalem zien, zegt Tom Dumoulin. Als je daar rondgelopen hebt, en misschien hebt u ook een reis mee mogen maken, maar als je daar rondgelopen hebt, dan gaat de Bijbel eigenlijk veel eenvoudiger tot je spreken. Je neemt de feiten zoals ze zijn. Een olijfberg is gewoon een heuvel van zoveel meter hoog. En je kunt daarop lopen en je kunt daar staan. Op deze plek speelt alles zich af. Het is historisch. Het is geweldig. Wat zeggen deze twee mannen? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal dezelfde wijze weerkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dat geeft ons wel een goede voorstelling wat er staat te gebeuren. En als u de profetieën kent, ik noem er één uit Zacharia. Zacharia 14, vers 3 en 4, daar staat dit. Zijn voeten zullen te dien dagen, zegt Zacharia, staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Houden we rekening met deze komst van de koning? Zijn we erop voorbereid? Maken we ons klaar voor deze geweldige gebeurtenis daar in Jeruzalem straks? Elk oog zal hem zien. Het is een bijzonder gebeuren. Het is een vers in Marcus 14, vers 62. Wat ik nog wil noemen in deze context. Als bij het vierde historische punt van de wederkomst en de hemelvaart. Het was toen Jezus voor Caiaphas stond en verhoord werd door de hoge priester. En hij zweeg. Hij gaf niks ten antwoord. En op een gegeven moment zei de hoge priester, ik bezweer u. Bij zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende. En de Heer Jezus kon hier niet omheen. Dit was iemand in functie. Hij gaf gehoor aan deze met een eeds bekrachtigde vraag. En dit zei Jezus. Ik ben het. En we weten, dat heeft de kruisiging betekend. Dit ene antwoord betekent de kruisiging op Golgotha. Dit ene antwoord betekent het volbrachte werk van Christus. Maar hij zei nog meer. Ik ben het. En gij zult de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht. En komende met de wolken des hemels. Wij gaan het zien. Hemelvaart. Het hoogtepunt. Amen.